Twee weken geleden heb ik het er met jullie over gehad, over hoe de Heilige Geest eigenlijk geen optie is waar je voor kunt kiezen, wel of niet. Maar dat de Heilige Geest een belangrijke voorwaarde is voor ons geestelijk leven. We kunnen er niet zonder. Ik heb daarbij ook uitgelegd dat de Heilige Geest absoluut niet vreemd is, maar dat Hij juist gekomen is om ervoor te zorgen dat jouw leven vrucht draagt. En daarvoor zijn er soms punten in je leven nodig dat Gods Geest binnenin jouw stroom, dat die in jou beweegt. Maar vanuit die punten in jouw leven, die momenten in je leven, wil Hij juist een proces in gang zetten. Hij wil met jou wandelen, zodat jij gaat lijken op Hem. En daar wil ik vandaag een beetje op verder gaan. En voordat ik daarop verder ga, wil ik vragen of jullie even gaan kijken naar dit filmpje. Licht er even uit en even kijken. Het filmpje duurt ongeveer 3 minuten, maar je snapt straks wel waarom ik jullie dit filmpje laat zien.
People have been curious about this for a while, so if you go back, and here's a beautiful example, to the 1920s, a young scientist by the name of Asa Schaefer asked a friend, could you put on a blindfold? I'm going to take you to the edge of a field. And he said, what I'd like you to do is walk across this field in a straight line. Just stay as straight on course as you possibly can. So the man headed off, and here is Asa's map of what happened next. The man starts to walk, and his route, as you see here, begins to tilt ever so slightly to the right. We're going to speed this up just a bit. Notice that the blindfolded man now starts to turn dramatically, taking him back to the road where he started from, and then across the road, and then around again, and then back again, and around again. And increasingly, he's moving in smaller curls until finally he hits a tree and stops. All the while, he thought he was walking in a perfectly straight line. Strange? Well, there are many studies just like this. From 1928, here are three people who leave a barn on a very foggy day, and what they want to do is go to a point about a half mile away. Here's what happened, the map version. The barn is here. The destination is here. Now watch this. Off they go. They think they're walking straight, but instead what they actually do is they start to turn and turn and turn and end up, weirdly, back at the very place where they started, the barn. This experiment has been done in all kinds of situations. Here's another 1928 study. A man is blindfolded and then asked to jump into a lake and swim in a straight line to the other side. Now here is where he swam. There is apparently a profound inability in humans to stick to a straight line when blindfolded, or when there is no fixed point, no sun, no moon, no mountaintop to guide them. In this last case, a blindfolded man is asked to get into a car and is told to drive in a straight line across a totally empty Kansas field. Now, the driver is not in any danger. All he has to do is hold course, but here is the map that shows what happened next. For 80 years, scientists have been trying to explain this tendency to turn when you think you're going straight. They thought maybe this is some form of handedness, like being a righty or a lefty, or maybe it's a right-left brain thing where one side of you is slightly dominant and then the dominance builds over time. Maybe it's just simple asymmetry. Some people are stronger on one side or have different sized arms or legs, but try as they might, and we're still trying these experiments, nobody has really figured out why we can't go straight.
Niemand heeft ontdekt waarom de mens niet recht kan lopen. En ik vond dit wel een heel mooi filmpje, omdat het iets laat zien over hoe wij mensen in elkaar zitten. Het is dus onmogelijk om recht te wandelen als wij geen oriëntatiepunt hebben. Als wij niet iets hebben wat ons leidt. En toen ik dit filmpje zag, dacht ik van ja, dat is precies datgene wat Gods Geest in jouw leven en in mijn leven wil doen. Hij wil ervoor zorgen dat je niet langer geblinddoekt bent. Want zelfs als je geblinddoekt bent, zelfs al denkt die man dat hij recht loopt, hij komt toch eigenlijk geen steek verder en na heel veel meters afgelegd te hebben en de rondjes gewandeld te hebben, eindigt hij uiteindelijk precies daar waar hij begonnen is. En zo is het leven soms ook. Wij denken dan een rechte lijn te lopen, we denken alles onder controle te hebben, maar als wij geen goede leidraad hebben, lopen we rondjes en rondjes en rondjes en rondjes en misschien een vele, vele rondjes waarin je denkt, je bent op reis gegaan, uiteindelijk heb je rondgedoold en ben je nergens gekomen. En dat is waarom ik ook opnieuw deze ochtend wil zeggen en jou bewust van wil maken, is dat je absoluut niet moet denken dat de Heilige Geest een optie is. De Heilige Geest is echt een hele belangrijke voorwaarde, zelfs zo belangrijk dat Jezus tegen zijn discipelen zei, het is beter voor jullie dat ik wegga, want ik ga jullie de belofte van de Vader geven, want de Vader die gaat ervoor zorgen, of de belofte van de Vader, die gaat ervoor zorgen, Gods Geest in jouw leven gaat ervoor zorgen dat je niet ronddoolt, maar dat je reist. Dat je in beweging komt, dat je ergens naartoe gaat. Dat je gaat leven zoals God jou bedoeld heeft. Nou, en hoe gaat dat nou in zijn werk? Daar wil ik vanmorgen even verder met jullie over praten. En hopelijk jullie ogen nog meer voor openen. En we beginnen te lezen bij een hoofdstuk in de Bijbel wat ik echt een heel gaaf hoofdstuk vind. Dat is Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat enorm prachtig beschreven volgens mij hoe Gods Geest dit doet. En ik heb hier vaker over gepreekt. Deze teksten zijn jullie ook wel bekend, denk ik, voor de mensen die me vaker gehoord hebben. Maar in dit Bijbelgedeelte, dit vind ik één van de mooiste Bijbelgedeelten, die tonen de combinatie tussen hoe je de enerzijds hebt het volbrachte werk van Jezus en anderzijds het hedendaagse werk van de Heilige Geest, die in jouw leven voortdurend bezig is, om zoals ik dat altijd beschrijf, in jou te volbrengen wat Jezus al volbracht heeft aan het kruis. Want het lijkt daar heel vaak een soort spanningsveld tussen te zitten. Zelfs theologen hebben daar een spanningsveld tussen. Dus enerzijds van, nou, eens gered, altijd gered. Dus als je eenmaal op genade bent gestoeld, dan hoef je nooit meer je best te doen. En anderzijds moet je elke dag keihard je best doen. En daar heb ik zelfs spreken over gehoord. Vroeger dacht ik zelf ook wel eens zo, stel je voor dat ik nu iets fout doe en ik heb het niet beleden. En dan s'avonds kom ik onder een auto of s'middags of wat dan ook. Wie weet kom ik dan wel niet in de hemel. En die onzekerheid, die spanning tussen die twee dingen, die vinden mensen soms heel moeilijk te pakken. Maar eigenlijk is het heel simpel. En ook dit Bijbelgedeelte laat het heel gaaf zien. Laten we het samen eens lezen. Romeinen 8, vers 1. Eigenlijk is elke tekst een parel. Deze tekst zou je, dit Bijbelgedeelte zou je uit je hoofd moeten leren. Dus wie in Christus Jezus zijn? Wie is in Christus Jezus? Ben je dat? Of word je dat? Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dat is lekker. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft jou, heeft mij bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Jezus heeft volbracht wat wij niet konden volbrengen. Niemand hierin was en is in staat om te leven zoals God het bedoeld heeft. Het staat hier heel lang, heeft hier heel lang voor op het gebouw gestaan. En het is ook onze slogan dat we willen leven zoals God het bedoeld heeft. Maar niemand hier kan leven zoals God het bedoeld heeft. Machteloos als de mens was door de menselijke natuur. Maar God heeft het tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Dit vind ik zo'n belangrijk iets. Ik heb het hier vaker over van als wij in staat zouden zijn door zelfs wat ik wel eens noem het spelletje van vergeving te spelen. Dus ik vergeef jou, jij vergeeft mij, jij krijgt een goed gevoel, ik krijg een goed gevoel en we hebben het samen weer opgelost. Als wij ook zelfs op dat gebied ook relaties weer zouden kunnen oplossen, dan had Jezus, daar staat hij, nooit aan het kruis hoeven gaan. Toch? Maar de Bijbel die leerde ons dat de mens heeft redding nodig. Iedereen. En niemand kan het door methodieken, of door mooie woorden, of door mooie middelen, of andere dingen, kan hij het zelf bewerken. Wij allemaal hebben Jezus nodig. Dat is wat deze tekst eigenlijk keihard zegt. En hij heeft in dit bestaan afgerekend. Vers 4, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. In die oude natuur, dat we het zelf denken te kunnen, dan lopen we rondjes zoals in het filmpje die ik jullie net heb laten zien. En je denkt in een rechte lijn te lopen, maar je loopt absoluut zo krom als een banaan. Of weet ik veel hoe je dat maar invult. Dat staat ook in vers 5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Je loopt in rondjes. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet. En is daar ook niet toe in staat. Lieve mensen, dit is heel belangrijk om gewoon te accepteren. Dit vinden mensen soms het allermoeilijkste, juist om genade, om gewoon simpelweg te accepteren dat ik het niet uit eigen kracht kan. Weet je wel dat God ten diepste niet onder de indruk is van jouw fouten en ook niet van waar jij heel goed in bent? Van die beide kanten, daar is God niet van onder de indruk. Weet je waar God van onder de indruk is? Dat jij zijn kind bent, zijn maaksel, en dat hij van jou houdt. En jouw goed gedrag of jouw slecht gedrag kan daar niks aan doen. En hij wil jou heel graag dichtbij jou hebben. Hij wil jou kennen, hij wil relatie met je. Hij wil dat je rise up and shine. Hij wil dat je leeft zoals God jou bedoeld heeft. En omdat jij dat gewoon niet uit eigen kracht kan, hoe goed en mooi je ook misschien zelfs dingen zou kunnen doen, jij hebt gewoon Jezus nodig. Vers 8. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Jij kunt uit eigen kracht geen rechte lijn lopen. Vers 9, en dit geldt natuurlijk voor alle WLG'ers, maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. U laat u leiden door de geest. De Heilige Geest is geen optie, de Heilige Geest is een voorwaarde. U laat u leiden door de geest, toch? U laat u leiden door de geest, WLG'ers, YouTubers. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort zelfs Christus niet toe. En dat is waarom Jezus soms dat ook zegt, van ik heb jou niet gekend. Je hebt in mijn naam van allerlei dingen gedaan, maar ik weet niet wie je bent, want je bent niet vol van mij. En dan vers 10, en dit is eigenlijk de centrale tekst voor vanmorgen. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven. Omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Alleen al in deze tekst zit enorm veel openbaring. En ik bid en ik verlang ernaar dat jij dit pakt. Als Christus in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Wat hier staat is dit. Ja, je hebt nog niet je nieuwe lichaam gekregen. De nieuwe aarde is nog niet gemaakt. Je bent nog niet voor eeuwig naar de eeuwigheid gegaan. En alle zegeningen die de Bijbel ons wel belooft, die we mogen krijgen dankzij onze wandel met Jezus Christus, die hebben we nog niet 100% gekregen. Dus ja, je bent nog sterfelijk. We leven in een zondige wereld. Dus de zonde is ook nog concreet aanwezig. En ook de zonde probeert nog steeds concreet jou onderuit te halen. Zijn er hier mensen die er geen last van hebben? We leven in een zondige wereld. Maar daarom staat hier deze tekst. Je bent misschien nog wel sterfelijk. De zonde staat nog steeds op de loer om jou onderuit te halen. Je leeft in een kapotte wereld. En tegelijkertijd hoef je niet in een wereld die eigenlijk al dood is, ook zelf dood te zijn. Want hier staat dit. Als Jezus in jou leeft, ben je misschien nog wel sterfelijk. Maar de geest schenkt jou leven. Dat is waar de Heilige Geest op uit is. En dat is waarom ik een passie voor heb dat we dit pakken en gaan begrijpen. Zodat we niet de Heilige Geest alleen maar beperken tot bepaalde vormen of gaven of allerlei dingen. Maar de Geest is erop uit om jou en mij leven te geven. En hoe schenkt hij ons leven? En waardoor? Omdat wij als God, door God als rechtvaardig zijn aangenomen. En waardoor ben je als rechtvaardig aangenomen? Dankzij Jezus. Dankzij zijn offer. Dankzij zijn genade. En dat is waarom we hier het ook altijd hebben over gefundeerd in genade. Als jij wil leven zoals God het bedoeld heeft, is het belangrijk dat je zijn genade omarmt. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Wie hier wil leven zoals God het bedoeld heeft? Wie hier wil juist, zelfs als leven we nog in een zondige wereld, toch leven vol hoop? Dan heb je de geest nodig. Dan heb je de Heilige Geest nodig. En Jezus wist dat het op deze manier de bedoeling was. Zo heeft de Vader het bedacht. En dat is waarom hij tegen zijn discipelen zei. Het is beter dat ik wegga, want ik geef jullie mijn geest. En als jullie mijn geest hebben, zullen jullie leven. Nou, hoe doet de Heilige Geest dat nou? Hoe helpt de Heilige Geest je nou om een rechte lijn te bewandelen? Een vraag. Wat openbaart hij dan aan jou? Wat is het werk van de Heilige Geest om aan jou te tonen? Wie... Om juist die rechte lijn te lopen, dat je niet valt, dat je geen foute dingen doet en bla bla bla. Wat openbaart de geest dan? Wie? Het woord van God, liefde, het goede, kracht, genade, heel goed. Maar weet je wat heel veel mensen ook zeggen? En ik hoorde laatst zelfs nog een preek hierover. De Heilige Geest openbaart je vol zonde. En dat is op zich logisch, want wij willen allemaal die rechte lijn wandelen. We willen van A naar B, we willen geen cirkeltje lopen. En zonde is datgene wat God zegt dat we niet mogen, wat niet goed is. Dus daarom is de geest gegeven en de geest is ons gegeven om een rechte lijn te lopen. Dus er zal de Heilige Geest wel gegeven zijn om ons zonde te openbaren. Op zich heel logisch. Veel theologen en veel mensen die bespreken dit ook zo. En ik snap ook waarom. En ik snap ook op welke Bijbelteksten dit baseren. Dat de Heilige Geest ons zonde openbaart. Laten we die tekst namelijk maar eens gaan lezen. Dat is Johannes hoofdstuk 16. Daar staat dit, vers 8 tot en met 11. Wanneer hij komt, dat spreekt over de geest, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. En oordeel dat de heerser over deze wereld is geoordeeld. Veel mensen lezen dit Bijbelgedeelte en koppelen daarmee het werk van de Heilige Geest. En dat die gegeven is om ons te overtuigen van zonde. En ook van het oordeel. En dat daarom als de Heilige Geest dan beweegt, dan daarmee zorg je dat je die rechte lijn bewandelt. Op zich logisch toch? Maar het is heel belangrijk om ook in dit Bijbelgedeelte niet alleen die drie gebieden te zien. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook de drie groepen aan wie Gods Geest dit doet. Maar als we de tekst nog eens een keer lezen, laten we nog maar eens een keer zien. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Nou, en dan, als je dan hier een punt zet, je blijft alleen maar bij vers 8, dan zeg je dus, ja, de Heilige Geest is gegeven om zonde, gerechtigheid en oordeel te tonen. Maar dan wordt het uitgelegd in vers 9. Van zonde, dat ze niet in mij geloven. Welke groep is dat? De mensen die Jezus nog niet kennen. Want zonde betekent ook je doel missen. Dus de Heilige Geest is echt bezig met mensen die Gods Geest, die God niet kennen. We moeten niet mensen tot Jezus proberen te leiden zonder de Gods Geest. Want alleen Gods Geest kan mensen overtuigen dat ze Jezus nodig hebben. En daar is Gods Geest dus ook mee bezig. Wij mogen met hem meewerken. Als wij vol zijn van Gods Geest, dan mogen we weten, iedereen die Jezus nog niet kent, daar is de Geest al mee bezig om ze te overtuigen van zonde, van dat ze hun doel missen, want dat is wat zonde betekent. En dat ze weten dat ze niet in Jezus geloven. En daar gaat de Heilige Geest de wereld van overtuigen. Evangelisatie zonder de Geest, dan mis je je doel of dan mis je de kracht. Want de Heilige Geest is gekomen om de wereld te overtuigen dat ze hun doel missen en Jezus nodig hebben. Maar dan staat er, komma, gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. En het is een beetje lastiger om uit deze tekst te halen tegen wie Jezus dit zegt. Maar eigenlijk is het heel helder, helemaal als je ook andere teksten daarna naslegt, dan is dit juist de groep die Jezus heeft aangenomen. Waar Jezus zelf tegen zei, van weet je, het is beter dat ik ga. Want dan kan de Heilige Geest jullie bedienen met mijn gerechtigheid. Dus de Heilige Geest, Romeinen hoofdstuk 8, wat we net ook lazen, is voortdurend bezig om jou Jezus gerechtigheid te tonen. En als Jezus naar de Vader gaat en de bediening van de Geest gekomen is, gaan wij, en daar ga ik straks nog wel ietsje meer over zeggen, steeds meer lijken op Jezus dankzij Gods Geest. Dus ja, de Geest maakt de wereld zonde bewust, maar hij maakt jou Jezus bewust. Daar ga ik straks nog wel even op door. En die derde, welk oordeel komt de Geest brengen? Dat de heerser, kom op, dit mogen we vieren. Dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Want hij is de aanklager. Hij heeft allerlei documenten. Je hebt dit fout gedaan en dat fout gedaan. En dit doe je niet goed en dat functioneert niet. En je hebt de dood verdiend en de eeuwige straf verdiend. Maar van Jezus wordt gezegd, dat heeft hij openlijk tentoongesteld aan het kruis. En voor eens en altijd openlijk getriomfeerd. En elk document wat tegen jou spreekt, heeft hij aan het kruis genageld en daarmee geregeerd over elke macht die troont. Nou nee, niet troon in de hel, want dat klopt theologisch ook niet. Maar elke macht van de hel, daar heeft Jezus over getriomfeerd. Dus als er oordeel is, en als er een oordeel is waar de Geest over spreekt, dan is het het oordeel tegen het Rijk der Duisternis. Voor eens en altijd. En als de vijand jou continu onder het oordeel probeert te brengen. Je doet dit fout, je doet dat fout, je doet zus fout. En daarvoor doe je niet. En daar mag je niet. En bla 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 bla. Wie ben jij om hier in de dienst te zingen en in de aanwezigheid van Jezus te komen? En wie ben jij? Want jij hebt net dit en jij hebt net zus en je hebt net zo. En je bent niet perfect en je faalt. Dan mag je zeggen, nee, ik faal. Maar Jezus faalt niet. En de Geest van God, dankzij zijn gerechtigheid, mag ik hier nu komen. Oh ja, en vijand, jij probeert mij te oordelen. Maar even voor alle duidelijkheid. Wie is hier veroordeeld? Jij of ik? Wie is veroordeeld? Jij of de duivel? De vijand van God, die is veroordeeld. Dat is waar die staat. Dat is wat de Geest van God doet. Hij overtuigt de wereld van zonde, dat ze Jezus nodig hebben. Hij overtuigt jou, die ja hebt gezegd van Jezus, van zijn gerechtigheid. En dat je steeds weer op hem mag luisteren, lijken. En hij wil jou laten weten dat de vijand van God veroordeeld is. En ik ga hier voor nu niet te diep op door, ook ik heb hier ook een keer eerder al een studie over gegeven. Soms wordt er ook wel moeilijk gedaan over zondebelijden. Moet het nou wel en moet het nou niet? Nou, zondebelijden om daarmee iets klaar te krijgen alsof het een eigen rieltje is, dan heb je niet begrepen wat het inhoudt. En de korte versie voor nu hou ik maar even hierbij. De Bijbel in het Nieuwe Testament, het woordje belijden, wat in verschillende contexten wordt gebruikt, in de meeste gevallen, en ook in de gevallen waarin het duidelijk spreekt over christenen, spreekt het altijd over het belijden van Jezus als Heer. Vele malen meer dan het spreekt over al je zonden belijden. En natuurlijk is het goed om als je iets fout gedaan hebt, juist omdat je relatie met je hemelse Vader hebt, dat je dat belijdt, dat je dat in het licht brengt. Maar dat doe je vanuit dat je Jezus als Heer belijdt. Snap je? Want de vijand wil heel veel dingen omdraaien. En wil juist ook zelfs die drie dingen die de Heilige Geest doet uit zijn context halen. En die wil jou heel zondebewust maken. En het maffe is, des te zonderbewuster je wordt, des te minder gefocust je wordt om daarheen te gaan waar God je hebben wil. En daarom toonde ik je dit filmpje. Want zondebewust is als een blinddoek. En voor mij dacht ik ook van oké, hoe kan ik dit verschil even duidelijk maken? Ik heb een fotootje die ik je zo even wil laten zien van de plek waar ik zelf geweest ben. En ik vond het een verschrikkelijke plek. Echt waar? Waarom? Ik heb hoogtevrees. Laat hem maar eens even zien. Dit is heel hoog in een toren in Canada. Dat is de CN Tower. Dus je zit hier iets van 200-300 meter boven de vloer en je staat hier op glas. De volgende foto, dan zie je voeten staan. Zie je dat? Dus je staat daar op een glazen vloer. Nou, echt waar. Ik vind het verschrikkelijk. Ik word helemaal mistig. Ik krijg last van mijn buik enzovoort. En als ik zo kijk en ik kijk naar van ik val bijna. Dan word ik misselijk, dan begint alles te draaien. Het gekke is de derde foto, want daarin zie je diezelfde ruimte vanuit een ietsje ander perspectief. Dat is diezelfde glazen vloer, maar als je zo kijkt en je houdt je loopt recht vooruit, zeg maar zo eroverheen, heb je nergens last van. En heel veel dingen wat we net zagen over die rechte lijn, heeft dus alles te maken met focus. Als wij de vijand van God wil ons heel zondebewust maken, maar de geest van God wil jou juist Jezus bewust maken. De geest van God wil dat jij in je leven een rechte lijn loopt. En ja, de wet van de geest van Christus, die zorgt ervoor dat jij kunt leven volgens zoals God dat bedoeld heeft. En dat is juist het gave. Wat er gebeurt als Gods geest in jou gaat werken om in jou te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Dan ga jij precies zo wandelen zoals God al lang wilde dat je wandelde. En niet zodat God daar beter van werd, maar zodat jij daar beter van werd. God die wil dat jij een rechte lijn loopt en die zegt, joh, pleeg geen overspel en doe al die dingen niet. Want daar maak je jezelf kapot mee, daar maak je je gezinnen kapot mee, daar maak je je huwelijk kapot mee. Al die dingen die God zegt van doe dit wel en doe dat niet, dat is niet wat God gehoorzaamheid wil afdwingen. Maar omdat hij van je houdt. Alleen niemand van ons kan die rechte lijn wandelen. Want we leven in een zondige wereld. En we wandelen als het ware op dat glas. En als je continu wandelt van dit mag niet en dat mag niet. En straks val ik en je ziet de engte van de diepte die onder je is. Dan ga je zo bewegen. Maar als je een heldere focus hebt. Die de geest van God jou geeft elke dag. Dan ga je rechte lijn bewandelen. En daarom wil ik je drie dingen meegeven. Ook juist uit die hoofdstukken. We hebben net een stukje gelezen uit Johannes hoofdstuk 16. Maar Johannes hoofdstuk 16, Johannes hoofdstuk 15, Johannes hoofdstuk 14. Al die hoofdstukken, die zijn als het ware Jezus' laatste preek of laatste instructies. Vlak voordat hij ging sterven en naar de hemel ging. En daarin vertelt hij een hele hoop dingen. Eigenlijk is dit allemaal wat hij waarschijnlijk verteld heeft tijdens dat laatste avondmaal. En daar vertelt hij een hele hoop juist over de geest. Johannes hoofdstuk 14 zegt hij iets heel specifieks. Johannes hoofdstuk 15 zegt iets heel specifieks. En in Johannes 16 zegt iets heel specifieks. Wat jou helpt om te ontdekken wat Gods geest nou doet. Om die focus oké te houden. Het eerste wat hij doet, is de Heilige Geest zorgt ervoor. Dat hij, ik heb het maar als volgt neergezet. Jezus voor jou onthoudt. Hij onthoudt Jezus voor jou. En hoe staat dat in de Bijbel? Johannes hoofdstuk 14 vers 26. Daar zegt Jezus dit. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Je kunt theoloog zijn, je kunt de Bijbel uit je hoofd leren en allemaal helemaal fantastisch. Maar als je dat allemaal nog uit eigen kracht doet, dan is dat te vergelijken met zelfs dat spelletje van vergeving. Dan had Jezus had niet aan het kruis gehoeven voor dingen die wij uit eigen kracht kunnen. Dus het is zelfs voor jou en mij onmogelijk om echt de impact van al Jezus' woorden die hij heeft gesproken te onthouden. Maar de geest van God is gegeven dat als jij dan de Bijbel leest, dat werd net ook al gezegd, en je leest de woorden van Jezus, dan is de Heilige Geest aan het werk om jou de woorden van Jezus te binnenbrengen, te brengen wanneer jij ze nodig hebt. Dat is wat Gods geest doet. Ik merk dat enorm vaak. In de auto of onderweg of in situaties, dan merk ik in één keer, er komen gedachten van de Bijbel, die ik natuurlijk lees, maar de Heilige Geest maakt dan gebruik van die dingen om mij te binnen te brengen wat de woorden van Jezus waren. En dat is de bediening van Gods geest. Dat is wat hij doet. Als ik vol ben van hem, dan gaat hij mij de woorden van Jezus te binnen brengen. Jou daaraan herinneren. Hij zorgt ervoor dat je Jezus' woorden onthoudt en dat je ze beter gaat begrijpen en dat ze binnenkomen. Het tweede wat de Heilige Geest doet, is hij onthoudt Jezus voor je, maar ook hij openbaart Jezus aan jou. En wat ik met het woord openbaring bedoel, is hij laat je steeds meer aspecten van Jezus zien. Daarom geloof ik in een Jezusgerichte gemeente, omdat de Heilige Geest Jezusgericht is. Dat staat onder andere in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 15 vers 26, het is 14 vers 26 en 15 vers 26, makkelijk te onthouden, maar er staat dit. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En dat woordje getuigen is een woord wat de ware toedracht van een zaak bevestigt. Met andere woorden, de Heilige Geest is erop gericht om de waarheid achter de persoon van Jezus aan jou te tonen. Dus naast dat Jezus, de Heilige Geest ervoor zorgt dat je Jezus' woorden onthoudt, doet de Heilige Geest iets dat je ze steeds dieper gaat begrijpen. En dan kan het zo zijn dat Jezus bijvoorbeeld zegt, het is beter te geven dan te ontvangen, maar dan in één keer gaat Gods Geest je vertellen hoe diep dat gaat en hoe ver dat gaat. En Gods Geest geeft je steeds meer openbaring van wie Jezus is. En de derde en de laatste is hij ontwikkelt Jezus in jou. Hij onthoudt Jezus voor je. Hij openbaart Jezus aan jou. En hij ontwikkelt Jezus in jou. En het Bijbelgedeelte daarover, Johannes hoofdstuk 16, daar staat dan in vers 13 en 14. Daar staat: de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Dus hij zorgt dat je rechte lijn gaat bewandelen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Dus de Heilige Geest is erop gericht om Jezus te eren en hij wil Jezus in jou ontwikkelen. Steeds meer dat je steeds meer gaat lijken op hem. Jezus is de volle waarheid, maar die waarheid is zo groot dat we daar voortdurend verdiepingen kunnen ontvangen. En dat is dus de opdracht van de Heilige Geest, om jou voortdurend verdieping te geven van wie Jezus is. Hij zorgt dat je Jezus onthoudt. Hij zorgt dat Jezus aan jou steeds meer geopenbaard wordt. En dat Jezus in jouw leven steeds meer zich mag ontwikkelen. En we kunnen heel mooi zeggen van what would Jesus do? We hebben dan van die armbandjes, die waren ook heel goed. En dan kunnen we in omstandigheden ons afvragen, wat zou Jezus nu doen? Ook top, doen die dingen als je dat helpt. Maar op Jezus lijken is niet iets wat jij en ik uit eigen kracht kunnen. Maar ook zelfs niet iets wat God wil dat je uit eigen kracht doet. Ja, hij wil dat je lijkt op Jezus. Hij wil dat wij de wereld ingaan en bij wijze van spreken overal waar we zijn, vertegenwoordigers van Jezus zijn. En dat als de mensen ons ontmoeten, dat ze bij wijze van spreken Jezus ontmoeten. Dat is wat God wil, dat is de opdracht van de Vader, dat is ook de grote opdracht. Ga de hele wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. Maar die opdracht is nooit bedoeld om uit eigen kracht te realiseren. Evangelisatieprogramma's kunnen allemaal fantastisch zijn en ook super, maar als daar niet Gods geest ingeënt is en mee verbonden is en in meebeweegt, is het allemaal maakbare menselijke kracht. En uiteindelijk ga je die vrucht ook dragen. Dan kun je mensen hebben die misschien Jezus hebben aangenomen en tegelijkertijd is het dan meer een mentale keuze dan echt die openbaring van Jezus. Maar als jij en ik samenwerken met de geest, dan gaat hij jou steeds meer doen lijken op hem. Dan zorgt hij dat je zijn woorden mag onthouden, dat je ze beter gaat begrijpen. En dan ga je die rechte lijn lopen. En dat is waarom het heel belangrijk is, dat je gaat beseffen dat de geest van God er niet op uit is om jouw zonde bewust te maken, maar om jouw Jezus bewust te maken. Dat is waarom ik geloof, dat zeg ik ook heel vaak tegen de zangleiders, en toen we bezig waren om ook documenten voor aanbidding weer te bespreken en te vernieuwen, geloof ik dat de bottom line van aanbidding is dat we zingen over de grootheid van Jezus. Want als wij zingen over de grootheid van Jezus, geven wij de Heilige Geest alle ruimte om de bediening van Hem te laten plaatsvinden. Door te zingen over wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan en hoe groot en machtig Hij is, gaat de Heilige Geest aan het werk om die drie dingen te doen. Hij gaat ze te binnen brengen dat je onthoudt wie Jezus is. En dat heb je misschien keihard nodig, want je hebt een rotweek gehad of je zit niet lekker in je vel. Maar als je in één keer gaat horen wie Jezus voor je is, dan gebeurt er wat. En dan ga je onthouden, oh ja, dat is wie die is. En misschien gebeurt er dan nog iets verder, want als je gaat zingen over Jezus' grootheid en zijn majesteit en zijn almacht, dan gaat er iets gebeuren van, oh, maar hij wordt steeds groter, hij wordt geopenbaard aan je. En door daarover te zingen en daarmee bezig te zijn, gaat Jezus zich in je ontwikkelen en ga je steeds meer op hem lijken. Dat is eigenlijk de bottom line van wat we doen als we aanbidden. En dat doen we niet gelukkig alleen hier op zondag, maar dat kun je elke dag doen. Door te zingen, door te spreken over Jezus en zijn volbrachte werk. Dan direct, want dat is wat de Heilige Geest doet. Soms proberen we de Heilige Geest te dwingen allerlei dingen te doen. Maar de Heilige Geest is alomtegenwoordig en hij wacht tot hij gereedschap in zijn hand krijgt om Jezus aan jou te openbaren. Om van zijn gerechtigheid gebruik te maken, om jou te veranderen. Dat is waarom het goed is, om vol te zijn van hem, daarover te spreken. En ik geloof dat Gods Geest jou en mij hier nog sterker in wil bedienen, want ik weet zeker dat hier ook in deze zaal een hele hoop mensen zitten die dit woord horen, maar in hun dagelijks leven niet toepassen. En dit zeg ik dus niet veroordelend, absoluut niet. Dat zeg ik bewust maken. Wat zijn er veel christenen die hun geloofsleven uit eigen kracht proberen te doen? Wat zijn er veel christenen, veel mensen die proberen te leven zoals God het bedoeld heeft, vanuit maakbare dingen? En eigenlijk zegt Jezus, als je dat had gekund, lieve schat, dan had ik niet aan het kruis gehoeven. Dan was ik wel lekker in de hemel gebleven. Dan kon je het zelf. Er zijn die mensen die misschien enorm door omstandigheden, of misschien door verkeerde theologie, enorm zondebewust zijn. Je bent continu bewust van wat je fout doet. En van waarin je faalt. En daarvanuit voel je dat je geen recht hebt om in Gods aanwezigheid te staan. En daardoor loop je in cirkels. Want je hebt een blinddoek voor gekregen. En je denkt de rechte lijn te lopen. Je doet zelfs keihard je best om een rechte lijn te lopen. En toch blijf je in die cirkels te bewegen. Dat is het gevolg van zondebewust leven. En Jezus wil centraal staan in je leven. En de Heilige Geest wil je daarbij helpen om dat te doen. Ik geloof dat Gods Geest hier is op dit moment om tot jou te spreken.
Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.